Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Hallo, mijn naam is Shaila Zittelsing en dit is de Volkskrant Elke Dag. Dat is de dagelijkse podcast van de Volkskrant, waarin we doornemen met de experts van de redactie hoe de wereld onder onze ogen aan het veranderen is. En vandaag heb ik zelfs twee experts in de Kamer. Bert Lanting, oud-Rusland-correspondent, groot-Rusland-kenner. En aan de telefoon vanuit Rusland, Geert Groot-Koerkamp, onze correspondent ter plekke daar. Dag Geert.
Hallo, hallo.
En dag Bert.
Hallo.
We gaan het met jullie hebben over, ja, het kan niet anders, de oorlog in Oekraïne. Met name de situatie rond Gerson op dit moment. Bert, daar zijn nu verhalen over mensen die worden aangespoord om daar te vertrekken. Kun je dat deportaties noemen? Is het een vrijwillig vertrek? Wat weten we daar precies van?
Ja, het is een beetje moeilijk om het precies te zeggen. Het is op het ogenblik, ik had contacten ook met mensen in Gerson.
Ja.
Maar op het ogenblik, de laatste twee dagen heb ik helemaal geen contact meer kunnen krijgen. Het is, je krijgt allemaal berichten wel via andere kanalen. Ja, er vindt inderdaad, op het ogenblik vindt er een evacuatie plaats van de inwoners van Gerson. Een groot deel van de inwoners was al weggetrokken. Ze schatten dat ongeveer 60% van de bevolking al weg was. En dat zijn voornamelijk mensen die echt aan de kant van Kiev staan. Die hebben gewoon de stad verlaten.
Die zijn na de bezetting eigenlijk min of meer gevlucht.
Ja. Maar er zijn natuurlijk nog veel mensen, ook die Kiev steunen, die zijn gewoon achtergebleven. Er zijn daar ook mensen die achter Moskou staan. En nou zie je dat het de autoriteiten daar, dus de door Moskou benoemde autoriteiten, die hebben de bevolking, hebben ze opgeroepen om de stad te verlaten. En daar wordt ook wel, de bevolking wordt onder flinke druk gezet. Er worden allemaal verhalen gehouden over dat de Oekraïners, die trekken inderdaad op in de richting van de stad. En dat die de woonwijken zullen beschieten enzovoort. Maar het is wel duidelijk dat de Russen willen gewoon een deel van de bevolking, het groot deel van de bevolking weg hebben, zodat ze daar de vrije hand krijgen om te vechten. Dat heeft ook een van de leiders daar gezegd. Ze willen er een fort van maken.
En weg hebben, dat is meer Russisch bezet gebied in, hè? Voor de goede orde. Dat is niet weg hebben.
Je kunt maar één kant op. Ze hebben het helemaal, alle vluchtwegen naar gebied dat in handen is van de Oekraïners, die zijn op het ogenblik echt gesloten. En het wordt bovendien erg gevaarlijk om langs die route weg te komen.
En weten we of mensen daar gehoor aan hebben gegeven? Zie je massale groepen wegtrekken over die bruggen, die rivier over?
Ja, er zijn toch wel veel mensen die weggaan. Dat zeggen de autoriteiten daar ook. Maar het wordt ook wel bevestigd door Oekraïnse bronnen. Kijk, er zijn natuurlijk ook een heleboel mensen. Ja, die hebben met de Russen samengewerkt. Bijvoorbeeld hebben ze Russische paspoorten hebben ze aangenomen. En ja, die zijn natuurlijk ook wel weer bang. Wat gaat er gebeuren als de Oekraïners die stad weten te heroveren?
Want wat gebeurt er met mensen die met de Russen hebben samengewerkt of gecollaboreerd?
Nou, niet wat de Russen zeggen, dat ze meteen geëxecuteerd zullen worden en zo. Maar ja, er zijn mensen die hebben ook aanzienlijke posities in het nieuwe bestuur. Ja, met die mensen gaan natuurlijk toch, die zullen misschien worden gearresteerd, maar het zal in ieder geval worden uitgezocht. En misschien zullen ze voor de rechter worden gebracht. Die mensen zijn natuurlijk ook bang voor hun gezinnen. Dus je hoorde al eigenlijk de laatste tijd, dat hoorde je al een paar weken, hoorde ik van mijn contacten daar, dat die hoge ambtenaren in het nieuwe bestuur, dat die al bezig waren hun families, naar de andere kant van de Dnipro, de rivier te sturen, die in echt stevig in handen is van de Russen.
Het duidt erop dat zij denken, vermoeden, verwachten dat de stad weer terug gaat vallen in Oekraïnse handen, of dat die bevrijd zal worden door de Oekraïners.
Nou, daar zijn ze duidelijk wel bang voor, ja.
Ja.
En natuurlijk, ja, kijk, ik denk dat die Russen die halen nu veel mensen die achter hen staan, halen ze weg uit die stad. Wie blijven erover? Dat zijn mensen die aan de kant van Kiev staan. En die hen niet steunen. Ja, en dat maakt het natuurlijk wel makkelijker om daar te vechten in die stad. Want ja, ze hoeven daar dan niet zo rekening te houden met de bevolking. Omdat ze denken, nou, dat zijn ook niet de mensen die achter ons staan.
Dus dan kunnen ze het kapot bombarderen bijvoorbeeld.
Nou,
als
ja,
we dat
zouden
willen.
Kunnen. Ja, en de Oekraïners zullen natuurlijk wel behoorlijk voorzichtig zijn. Met het, die zullen die stad niet zomaar rechtstreeks gaan bombarderen. Het is veel meer dat ze proberen de stad te omsluiten en hopen dat ze de Russen op die manier tot een aftocht kunnen dwingen. Maar wat je nu ziet, Poetin die heeft in deze onlangs geannexeerde gebieden, heeft hij de staat van beleg afgekondigd. En dat geeft de autoriteiten daar een enorme macht. En ze kunnen bijvoorbeeld beslag nemen op huizen. Maar je hoort nou ook, ze hebben daar een territoriale verdedigingsmacht hebben ze opgericht.
Mm-hmm.
En ja, nu wordt er gezegd, de mannen die daar achterbleven zijn vrijwillig in de stad. Die wordt dan gevraagd om zich daarbij aan te sluiten. Maar ja,
een soort burger,
dat, ja, een soort burgerwacht, ja. Ja, die dan met het leger moet gaan meevechten.
Maar dat zijn ongetrainde mannen.
Ja, dat zijn ongetrainde mannen, maar die Oekraïners die zijn ook bang dat daar mensen die het met hen eens zijn, dat die ook gedwongen zullen worden.
Ja, als een soort kanonnenvlees vooruit worden geduwd.
Of te helpen met het bouwen van verdedigingslinies. Gaan ze maar door.
Ja. Hey, en Geert, wat is het officiële verhaal wat in Rusland wordt verteld over deze situatie rond Gerson?
Je ziet hier behoorlijk veel beelden van grote aantallen burgers die worden geëvacueerd. Dat is het traditionele beeld van het Russisch leger dat alles doet om de bevolking te behoeden voor allerlei ellende. Dus we hebben veel van die beelden gezien waarin je inderdaad de indruk krijgt dat er behoorlijk veel mensen die oversteek hebben gemaakt over de Dnieper naar de linkeroever, zeg maar, de oever die nog het meest in handen is van de Russen. En tegelijkertijd hoor je dus voortdurend al vrij lang natuurlijk die berichten over dat Oekraïne die aanval voorbereidt, dat Oekraïne hele zware wapens gaat inzetten. Of zelfs, nou, gisteren was dat in het nieuws, omdat de Russische minister van Defensie Shoigu, die heeft gebeld met enkele van zijn collega's in Amerika, in Groot-Brittannië, in Frankrijk en in Turkije. Waarin die gewag heeft gemaakt van een vuile bom die Oekraïne zou willen inzetten. Een vuile bom, met andere woorden, dat betekent een nucleaire bom. Dus in de Russische media wordt alleszins gesuggereerd dat Oekraïne iets heel kwaads in de zin heeft met onder meer de stad Gerson.
En die vuile bom, die met kernafval vervuilde bom, dat kun je ontkrachten, Bert? Of
ja,
niet?
In ieder geval de Oekraïners die ontkennen dat natuurlijk. Ja. En laat daar nou maar eerlijk zijn, het is vrij onwaarschijnlijk dat Oekraïne een vuile bom zou werpen of inzetten tegen gebied. Ja, dat gewoon hun gebied is en waar hun mensen wonen. Ja, dat lijkt mij een beetje overdreven. Maar daarnaast heb je dat de Russen zeggen ook, er ligt een eind van Gerson bij Novakachovka. Daar is een grote energiecentrale en daar ligt ook een dam. En de Russen zeggen dat de Oekraïners die dam beschieten en kapot willen maken. Maar de Oekraïners die verdenken de Russen ervan. Die zeggen, de Russen hebben daar allemaal explosieven geplaatst bij die dam. En zij zijn bang dat de Russen van plan zijn die dam op te blazen. En daarmee zou een heel groot deel van die regio Gerson zou dat dat langs de rivier zou dan onder water komen te staan. Waaronder ook een deel van de stad.
En Geert, moeten we dit soort beweringen over een vuile bom van de zijde van Oekraïne, moeten we dat zien als een soort voorspel van de Russen dat het voor hun makkelijker zou maken om bijvoorbeeld ook met kernwapens nog explicieter te gaan dreigen?
Nee, het is natuurlijk onderdeel van een informatie of een propagandacampagne die natuurlijk al een half jaar aan de gang is. Hè. Het punt is dat je natuurlijk nooit precies weet wat ze in de zin hebben. Net als dat eind februari of tot eind februari de meeste mensen dachten van, nou ja, de Russen gaan Oekraïne niet binnenvallen. Dat zal niet gebeuren, want dat is niet rationeel. En uiteindelijk is het toch gebeurd. En zo is het nu ook. Je weet nooit wat er zou kunnen gebeuren. Je moet in feite met alles rekening houden. Wat de Russen nu ook zeggen, ze suggereren dus dat Oekraïne die vuile bom zou willen gebruiken. Misschien in de buurt van Kherson ergens. Maar er zijn ook suggesties, ook op televisie, in de media, dat Oekraïne, en dan kom je dus in een soort samenzweringstheorieën terecht, dat Oekraïne dat dan zou doen, dat ze dan zo'n vuile bom bijvoorbeeld vanuit centraal Oekraïne zouden afvuren op West-Oekraïne, om dan Rusland daarvan de schuld te geven, om Rusland dan verder internationaal te isoleren, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat soort taal hoor je dus ook voortdurend. Je moet het allemaal serieus nemen, hoe bizar het ook klinkt, omdat er het afgelopen half jaar natuurlijk vaker dingen zijn gebeurd die niemand echt had verwacht of voor mogelijk had gehouden. Maar het maakt deel uit van een bredere campagne hier in Rusland. Zeker de laatste dagen hoor je dat weer steeds sterker, dat Rusland echt in oorlog is. Hè. Men mag het hier geen oorlog noemen, het heet hier een speciale militaire operatie, maar je hoort steeds vaker het woord oorlog. En Rusland, en dat was gisteravond bijvoorbeeld nog ook op de Russische televisiezenders, werd veelvuldig weer herhaald dat Rusland in feite in oorlog is met het Westen. Het Westen is eruit om Rusland te vernietigen, om Rusland uit elkaar te laten vallen. En in feite moet het Russische volk nu wakker worden, opstaan, want dit is een existentiële dreiging tegen Rusland. We hebben dat de afgelopen dagen gehoord van de plaatsvangend hoofd van de presidentiële administratie in Moskou, Kirienko. Die heeft ook gezegd van dit moet een volksoorlog worden. Narodna vojna, een volksoorlog op alle fronten. Het gaat om een economische oorlog, een propagandaoorlog, een oorlog met wapens. Maar het moet een volksoorlog worden. En die woorden hoorden we gisteravond ook in een van de talkshows op de televisie. En om lang verhaal kort te maken, al dat soort retoriek lijkt ook vooral bedoeld om aan het volk, aan de Russen, aan het Russische publiek uit te leggen dat de dingen allang niet meer volgens plan gaan in Oekraïne. Hè, zoals maandenlang is volgehouden, ook door president Poetin. Alles verloopt volgens plan, de doelstellingen zullen worden gehaald. En nu zien we al maandenlang in feite dat de Russische troepen in Oekraïne bijna geen meter vooruitkomen, lokaal misschien wel, maar dat ze voortdurend terrein moeten prijsgeven. En dat moet op een bepaalde manier verklaard worden. En daardoor krijg je dus dit soort retoriek die moet laten zien van, we hebben hier te maken met een formidabele tegenstander. Het gaat helemaal niet meer om Oekraïne. Het gaat om het hele Westen. Dit is een existentiële oorlog. Dit is een volksoorlog. En dat betekent ook dat bijvoorbeeld mobilisatie, die nu lokaal dan weer zou zijn voltooid, de eerste fase daarvan, maar dat zou zomaar weer morgen of overmorgen weer van stal kunnen worden gehaald.
Maar dat blijft in de lucht hangen, hè? Die mobilisatie. Althans, hè, er was een gedeeltelijke mobilisatie, maar een uitbreiding daarvan, dat blijft steeds boven de markt hangen. Hè? Dat ja, iedere Russische jonge man, of in elk geval in de weerbare leeftijd opgeroepen zou kunnen worden. Is er verzet tegen die mobilisatie? We hebben dat in het begin gezien, dat toen dat werd aangekondigd, er allemaal jonge mannen vluchten. We kregen reportages uit Turkije en andere gebieden waar ze heen waren gevlucht. Is dat nog steeds aan de gang en is dat verzet er nog steeds?
Ik zou het geen verzet willen noemen. Het is natuurlijk gewoon een reactie van mensen die het vege lijf willen redden. We hebben natuurlijk echt een soort exodus gezien, inderdaad, naar Turkije, naar Kazachstan, naar Armenië, naar allerlei landen die weg kon komen, zelfs al kostte dat exorbitante bedragen. Die heeft dat gedaan. Er zijn ook heel veel Russische mannen beslist die min of meer zijn ondergedoken, die gewoon thuis zitten, die niet naar buiten gaan omdat ze bang zijn dat ze op straat worden aangehouden en misschien vervolgens naar het leger moeten. Er zijn mensen, er was van de week een bericht dat van een IT-specialist die ergens zich letterlijk heeft teruggetrokken in de bossen met een tentje. En zo zullen er meer van dat soort mensen zijn. Poetin heeft onlangs gezegd dat de mobilisatie binnen 2 weken zal zijn voltooid. Dan zouden er 300.000 mannen zijn opgeroepen. De burgemeester van Moskou en ook van andere regio's hebben de leiders opgeroepen of hebben gezegd dat in feite die mobilisatie al voorbij is. Dat niemand zich bezorgd hoeft te maken. Maar Bert refereerde net ook al aan die staat van beleg die is afgekondigd in die 4 geannexeerde regio's van Oekraïne. Die staat van beleg gaat verder. Er is daar staat van beleg afgekondigd in verschillende grensregio's in Rusland. Daar is een soort verlichte staat van beleg afgekondigd. Een iets andere status heeft dat. Dan krijg je vervolgens een soort cordon met enkele regio's waar ook Moskou onder valt. Die hebben nog weer een iets lichtere status. En de rest van Rusland die bevindt zich in een soort neutrale status. Maar het punt is dat als je de wet op de staat van beleg leest uit 2002... dan staat daar ergens een regeltje dat in een situatie waarin zelfs lokaal een staat van beleg is afgekondigd, elementen van die staat van beleg ook kunnen worden gerealiseerd in andere regio's. En dat betekent in feite dat de autoriteiten carte blanche hebben om wat ze willen te doen, waar dan ook.
Dus die zouden dan kunnen zeggen, nu moet iedereen, kunnen iedereen oproepen willekeurig om wat voor opdrachten dan ook te geven. Om ze het slagveld op te sturen, dat ze allemaal kunnen.
Nou, in feite wat nu is veranderd. Kijk, want het punt van die staat van beleg die is afgekondigd in 4 regio's waar in feite al een oorlogssituatie bestond. Dus er is in feite voor die regio's is er niks veranderd. Maar in de rest van Rusland, daar is iets veranderd door die maatregelen. En dat betekent dat de manier waarop Rusland wordt bestuurd is veranderd. Dus er is nu kan Rusland rechtstreeks worden bestuurd in feite vanuit de administratie van de president via de lokale leiders, de gouverneurs, de burgemeesters, zoals in Moskou. Daar worden regionale staven ingericht en die gaan eigenlijk de zaak bestieren. En via die kanalen zijn dus allerlei bijzondere maatregelen mogelijk. Zoals bijvoorbeeld misschien weer een nieuwe fase van die mobilisatie. Of bijvoorbeeld het besluit dat bijvoorbeeld bepaalde takken van industrie moeten worden ingezet voor de oorlogsinspanning. Noem maar wat.
Hey, en Geert, leidt dat nou niet tot een nog veel groter gevoeld verzet of weerzin onder de Russische bevolking? Dus als je eigen zonen moet afstaan, of je man of je broer. Dan wordt die oorlog natuurlijk ook iets wat je heel persoonlijk raakt thuis. Komen mensen daar niet tegen in opstand of kan dat niet? Durven ze dat niet?
Niet in opstand, maar wat wel is veranderd, ook door die mobilisatie, dat is dat die situatie in Oekraïne, die oorlogssituatie, die strijd daar, die was eerst, vond het allemaal plaats ver weg van de huiskamer, zeg maar. We hebben het ook in deze podcast vaker over gehad. Dat je in Moskou bijvoorbeeld eigenlijk de afgelopen maanden bijna niets bijzonders zag in het straatbeeld. Het enige dat refereert aan wat er in Oekraïne gebeurt, dat zijn die grote billboards, die reclameborden waarop je portretten ziet van Russische militairen. En er staat dan iets bij van onze helden. Dat is eigenlijk het enige. Voor de rest, een stad als Moskou leeft zijn leven. Er valt eigenlijk niks echt op in het straatbeeld. Maar wat nu is veranderd de afgelopen maand, zeg maar, is dat de mensen in één keer aan de lijve ondervinden dat er iets bijzonders gaande is dat hen ook raakt. En dat is één ding. En het tweede is dat mensen ook gaan beseffen, als er een mobilisatie nodig is, dan gaan de dingen dus kennelijk niet volgens plan. Zijn er dit soort bijzondere maatregelen nodig. En dat leidt er weer toe, en dat zien we ook aan bepaalde recente opiniepeilingen, dat de onrust in de samenleving enorm is toegenomen. Dus een recente peiling van een week of 2 geleden laat gewoon zien dat die onrust een niveau heeft bereikt, heel plotseling, echt heel explosief, dat in de afgelopen 20 jaar nooit heeft plaatsgevonden. Dus dat met uitzondering misschien van 2008, de economische crisis. Maar je ziet dus dat de stemming in de samenleving en de onrust in de samenleving veranderen. Dat leidt niet tot protest. Want het punt is natuurlijk ook weer zo dat Rusland al 20 jaar lang in feite vrijwel geen vrije media kent. Geen vrij politiek debat. Dus heel veel mensen, miljoenen Russen, weten gewoon ook heel slecht hoe de situatie eigenlijk echt is. En dat besef, dat is ook heel moeilijk om ze bij te brengen, zoals nu in de afwezigheid van die onafhankelijke vrije media. Dus het zal niet leiden tot directe protesten, tot straatprotesten, maar er is ergens in het verschiet ligt een rode lijn. En als die overschreden wordt, dan betekent het dat mensen in ieder geval van de overheid eisen dat er duidelijkheid komt of dat ze willen weten hoe het echt zit. Waar die lijn ligt, dat weet niemand op dit moment.
Maar voorlopig zie je nog steeds dat ja, eigenlijk die oorlog en natuurlijk de problemen die ze daar hebben, ja, die leidt er gewoon onvermijdelijk toe dat het regime in Rusland steeds harder en strakker en strenger wordt. Hè? En zo'n klimaatverandering. Dat hebben we gewoon toch echt niet gezien. Dit is gewoon echt, het wordt, ja, alsof je een hele, Geert heeft dat ook wel eens gezegd, of je een hele duistere tunnel bent ingegaan.
Ja, want jij hebt in Rusland gewoond. In welke periode was dat ongeveer?
Ik heb in, begin van de jaren 90, de Yeltsin-periode. Ja. En dat was toch, ja, er gebeurde echt ook een heleboel vreselijke dingen, mensen, er was hyperinflatie, mensen raakten al hun spaargeld kwijt. Er waren maffia-oorlogen, maar er was tegelijkertijd was het een tijd van hoop. Maar ja, nu zie je dat Poetin die wordt gewoon gedwongen door, ja, het is een probleem wat hij zelf heeft gecreëerd. En doordat het steeds moeilijker gaat, wordt hij gedwongen om steeds draconische maatregelen te nemen in Rusland.
Maar dat is ook potentieel gevaarlijk. Hij kan ook steeds, ja, drastischer en draconischer kan ook betekenen ruwer, wilder, gevaarlijker, gewelddadiger misschien.
De kat in het nauw, hè?
Een kat in het nauw, maar voorlopig zie ik niet echt mensen die hem kunnen bedreigen of de wil hebben om hem te bedreigen of de durf.
Nee. Hey, en tot slot, even terug naar Gerson waar we mee begonnen. Ligt het in de reden om te verwachten dat dat binnenkort in Oekraïnse handen zal vallen? Ligt het in de reden te verwachten dat Gerson bevrijd zal worden?
Nou, eerlijk gezegd, ik ben toch wel bang dat daar een behoorlijke slag om gaat plaatsvinden. En dit is natuurlijk ook echt een dilemma waar de Oekraïners nu voor staan. Tot nu toe is het steeds zo dat Rusland, die heeft met enorm geweld, hebben ze steden aangevallen en voorkomen plat gebombardeerd. Maar nou moeten zij eens een echte grote stad. Ze hebben natuurlijk wel al kleinere steden en dorpen hebben ze heroverd. Die vrijwel allemaal volledig aan puin geschoten zijn. Ja. Al eerder ook door de Russen. Mensen in Gerson die zijn nu ook bang dat als het Russische leger, stel dat die daar toch zou wegtrekken, dat ze dan vanaf afstand die hele stad aan puin gaan schieten. Dat hoor ik van mijn contacten daar. Die zijn ontzettend fel tegen het Russische leger. Maar ze zeggen gewoon, als die Russen weggaan uit deze stad, dan weten we wat er gaat gebeuren.
Dan zijn ze schietschijf.
Dan gaan ze de stad kapot schieten, zoals ze ook Mariupol hebben beschoten.
Afschuwelijke vooruitzichten nog allemaal. Dank jullie wel allebei. Dank je wel Geert en dank je wel Bert. En u luisteraar, bedankt voor het luisteren. Dit was de Volkskrant Elke Dag. Morgen is er weer een nieuwe. Tot dan.
Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die denken, ja, hij is gewoon gek geworden.
Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaringen uit jouw leven en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
Maar hoe kom je erachter of jij het doelwit bent van een geheime dienst?
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn. En dan kun je wel heel veel zien, wat er misschien helemaal niet is.
Als ik 's avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel.
Als zij op een gegeven moment zei, ken maar uit, want anders word je dadelijk nog wat voert ook.
Shit, ik moet hier weg. Dat is niet goed. Nu word ik gevolgd.
Een soort Truman Show is het gewoon, hè? Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten.
Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld en samen met Huid Modderkolk ontrafel ik een bizarre operatie van een geheime dienst.
Wat het doel ook is, jij verliest het.
Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd.
Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo ondoorzichtig is?
Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie 2 jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
Er zal nooit iemand zeggen, oké, Bart, ik geloof je. Nooit, nooit.
Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar.
Wat?
Ja.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.